Onze hulp is ook tijdens deze lezing van de Heere alleen in zijn naam, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde vrienden, laten wij dit samen zijn beginnen met het zingen uit Psalm 67 en daarvan de verse 1 en 3. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. 1 en 3 van Psalm 67. Geliefde vrienden, laten wij de Heere vragen om een zegen over ons samen zijn. Heere, wat is dat groot wat we zojuist met elkaar zongen. God is ons genegen. Dat is niet wat wij hebben verdiend. Het is niet waarnaar wij het hebben gemaakt. Dat u in gunst op ons neerziet. Heere, dat is zo groot. En we bidden van u, geef ons daar ook een diepe indruk van. Nu wij hier bij elkaar mogen zijn, rondom uw woord. Het is uw hand die ons hier bracht. Wij mogen elkaar begroeten in dit bedehuis, en dan past het ons zo om uw naam daarvoor te erkennen. U bent zo goed voor ons, dat u ons als bij de hand hebt genomen en ons hier een plekje gunt. En nu we hier zijn en op het punt staan om uw woord te lezen en samen met elkaar ook te overdenken, mogen wij u vragen, Heere, laat u het vanavond merken, dat het echt zo is dat u ons genegen bent. Wilt u daartoe zelf vanavond in het midden zijn? U weet wie we zijn, u kent onze harten, achtergronden van ons leven, de omstandigheden waarin we verkeren. U zegt vanavond tegen ons dat u een boodschap heeft en dat u ons daarom hier op deze door de weekse dag een ogenblik wil afzonderen. Heere, we bidden van u, geef ons een opmerkzaam hart, dat we uw woord tot ons mogen nemen. Ook als het gaat vanavond over een heel indringend woord, uw eigen woorden, Heere Jezus. Over uw terugkeer naar deze aarde. Want dat is wat u heeft gezegd. Ik ga heen, maar ik kom ook terug. De dag is nabij waarop u dat zult doen. En Heere, we zijn hier samen om er met elkaar bij stil te staan. Maar dat kunnen we niet zonder u. We hebben zo uw leiding nodig, het licht van u, o Heilige Geest, en mogen we u erom bidden. U heeft het toch zelf gezegd in uw woord. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Heere, we vragen u, ga ons voor met dat licht van u. Als we erover hopen te spreken, leid u ons in alle waarheid. Ons hart is een dwalend hart. We belijden het u en we leggen het daarom voor u neer. Maar als u ons leidt, Heere, dan gaat het altijd van de duisternis naar het licht. En wilt u dat vanavond doen? Heere, als het gaat over de eindtijd waarin we leven, geef een diepe indruk en een hartelijk besef dat de tijden ernstig zijn. En dat u op het punt staat ook om terug te komen. En dat het waar is wat de apostel Jacobus schrijft. De rechter staat voor de deur. En dan weet u of we daartoe ook bereid zijn. Of dat het kan. Of dat we de laatste dag kunnen meemaken. Als het niet zo is, wilt u dan deze lezing gebruiken om ons te laten ontwaken, oog te geven voor het grote gevaar waarin we verkeren zonder u. Een diep en hartelijk besef dat wij voor u niet kunnen verschijnen zoals wij van nature zijn. Legt u dan ons hart bloot, laat ons zien wat erin leeft. Laat ons zien zoals u ons ziet, dat wij mensen zijn, geneigd tot alle kwaad. En daarom aan het oordeel van u onderworpen, ja dat de toorn van u op ons rust, de toorn van God wordt geopenbaard over alle goddeloosheid van de mensen. Dat is wat Paulus schrijft in uw eigen woord. Heren, dan bidden wij van u, geef ons een oog op hem die gekomen is om juist de zonde der wereld op zich te nemen en die toorn met zijn eigen bloed te blussen. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Als we hem niet kennen, hem nooit persoonlijk hebben ontmoet, als hij zich in ons hart niet heeft geopenbaard, mag het vanavond gebeuren. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Als we u wel kennen, als u zich wel in beginsel aan ons heeft bekendgemaakt, tot ons heeft gesproken, Heere, wilt u dan vanavond opnieuw tot ons spreken? Laat ons uw stem horen, uw stem die zo goed is en ook zo zoet, een stem die het hart verlevendigt, die het donker op doet klaren. Wilt u het vanavond doen, gebruik er deze lezing voor, uw eigen woorden, dat we zo alle zoals we hier zijn, mogen verlangen naar de dag waarop u terugkomt op de wolken van de hemel. Geef zo een goed uur met elkaar. Heren, we bidden, zegent u ons, en dat uit enkel genade. Help ons bij het houden van de lezing. Help ons ook als we de gemeentezang begeleiden, onze organist, denk aan hem. We bidden voor de koster en die hem terzijde staan. Heren, we bidden ook voor de mannenbroeders van de commissie die deze avonden organiseren. Heb dank voor al wat u in hen aan ons geeft, voor het werk dat zij ervoor mogen doen. En geef ook hem persoonlijk een rijke zegen. En zo bidden wij van u, ontfermt u zich over ons. Uit enkel genade, in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met u een gedeelte lezen uit het woord van de Heere, ook op verzoek van de mannenbroeders van de commissie, de winteravondlezingen. En wel uit Matteüs, en daarvan hoofdstuk 24, de verzen 1 tot en met 14. Dus Matteüs 24, vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing voor vanavond. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zei tot hen, ziet u niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordend zei tot hen, ziet toe dat u niemand verleide, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, ziet toe, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentieën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. Tot zover de schriftlezing. Ter inleiding op de lezing gaan we nu eerst met elkaar nog zingen. En wel uit Psalm 72 en daarvan vers 1 en 6. Als ik het goed heb, zal tijdens het voorspel ook worden gecollecteerd. Dat klopt, zie ik. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het ziekenhuis in Israël, Sharet Zedek. En we willen de collecte van harte bij u aanbevelen. De Heere zegene u en ook de gave die u voor zijn dienst afzondert. Laten wij zingen uit Psalm 72, vers 1 en 6. Geliefde vrienden, het is altijd weer treffend om te lezen hoe Guido de Bres zijn geloofsgetuigenis, onze Nederlandse geloofsbelijdenis, besluit. Guido de Bres, groot theoloog, gevormd in de school van Luther en Calvijn, jarenlang rondreizend prediker in de zuidelijke Nederlanden, schreef zijn getuigenis in 1561 en hij wierp het over de muur van het kasteel te Doornik. Enkele jaren later moest hij het met de dood bekopen. De laatste zin is zo bijzonder. Artikel 37 over de wederkomst van de Heer Jezus, over het laatste oordeel, als hij daarover geschreven heeft, dan besluit hij met die zin, en u kent hem ongetwijfeld: wij verwachten die dag met een groot verlangen, en dat om ten volle te genieten de belofte van God in onze Heer Jezus Christus. Hoor je dat? Met een groot verlangen. Met een vurig verlangen zien wij uit naar die dag. De dag waarop de Heer Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Wij zien er naar uit, schrijft Guido de Bres. Jij ook. U ook. Herken je dat? Is dat de taal van je hart, jonge vrienden? Ouderen, ja. Dat is waar ik, niet altijd even sterk, maar toch, wat in de bodem van mijn hart leeft, dat is waarnaar ik uitzie. Naar de terugkeer van de Heer Jezus Christus. Of durf je dat zo niet te zeggen? Zeg je van maan, nou begin je wel meteen heel hoog. Ik huiver als ik denk aan die dag. Ik zie er niet zozeer naar uit, ik zie er veel meer tegenop. Dat kan ik ook wel begrijpen. Het is waar. De dag van de terugkeer van de Heer Jezus is een dag van grote vreugde voor alle die zijn verschijning hebben liefgekregen. Maar voor wie zijn verschijning niet hebben liefgekregen, is die dag een dag van grote verschrikking, ontzetting, een dag van oordeel, een dag waarop de toorn van God over alle die niet in Christus zijn, ten volle wordt uitgestort. Dat is wat, niet waar. En daarom is het ook zo nodig en ook zo noodzakelijk om er met elkaar bij stil te staan. Bij de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. Opdat wij ons op die dag voorbereiden. Opdat wij onszelf geen rust gunnen. Totdat wij zeker weten wat ook Guido de Bres zeker mocht weten en waarover de Heidelberger Catechismus schrijft, waarmee de Heidelberger Catechismus begint, namelijk dat wij het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus en dat wij dat mogen geloven. Ik ben niet meer van mijzelf, maar ik ben van de Heer Jezus. Want ik weet zeker, als wij dat mogen geloven, en de ene keer sterker dan de andere keer. Het geloof is altijd aangevochten. Het gaat op en neer. Maar toch, als het geloof bij ons in ons hart is gewerkt, dan zal de vrees voor de wederkomst van de Heer Jezus meer en meer wijken. En het verlangen naar Hem, die zondaren zo uitnemend lief heeft, sterker en sterker worden. En nu, het is hierom waarom wij vanavond samenkomen bij het woord, om ons door het woord te laten onderwijzen over dat wat het comité, dat deze avonden organiseert, heeft genoemd de eindtijd. Oftewel de wederkomst van de Heer Jezus. En ik wil vanavond met u letten, dat is ook wat me is gevraagd en ik ben daar blij om. Dankbaar ook dat we daarvoor gevraagd zijn om samen met elkaar te letten op de tekenen die in de eindtijd van belang zijn. En het is me in het bijzonder om één teken te doen. Dat is ook waar ik de lezing in wil laten uitmonden. Namelijk het teken dat u vindt in het laatste vers van het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen. Vers 14. Het woord van de Heer Jezus zelf. Dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Vrienden, de Heer Jezus is met zijn discipelen op de Olijfberg. En vanaf de hellingen ziet hij de stad Jeruzalem liggen, badend in het licht van de zon. Hij ziet de huizen, de muren eromheen, het paleis en ook de tempel. En de discipelen zien de stad ook en zien de tempel ook. En met dat ze de tempel zien, komt in hun gedachten terug, dat leeft eigenlijk al permanent in hun harten, dat wat de Heer Jezus heeft gezegd toen ze nog in de stad waren bij de tempel. Toen had hij de mannen gewezen naar dat godshuis en gezegd, mannen, geen steen zal op dezelfde steen blijven liggen. Heel dat prachtige gebouw zal worden verwoest. Dat had hen diep getroffen. De tempel verwoest, het huis van de Heere in puin. Echt, zou dat echt gaan gebeuren? Maar hoe zou het dan gaan met het koninkrijk van Christus? Het rijk van God waarvan Christus toch koning is. Hij zou toch gaan doen waarover de profeten van het Oude Testament zo heerlijk hadden gesproken, namelijk het Godsrijk in luister en glorie oprichten. Hoe moest dat dan als de stad Jeruzalem en ook de tempel verwoest zouden zijn? Wanneer zou dat koninkrijk dan wel komen? De discipelen zitten vol vragen en ze besluiten die om de Heer Jezus voor te leggen. Ze zijn er vast van overtuigd dat aan het huidige tijdsbestek waarin zij leven een einde zal komen en dat de tijd van het Messiaanse heil, waarover de grote profeten als Jesaja en Jeremia en Ezechiël zo rijk hadden getuigd, dat de tijd van het Messiaanse heil nabij is. En ze geloven vast dat de voleinding van de wereld aanstaande is. En dat de tijd snel zal aanbreken dat Christus koning zal zijn en zijn koninkrijk definitief in heerlijkheid op aarde zal vestigen. Maar wanneer zal dat zijn? Als de Heer Jezus zegt dat Jeruzalem verwoest zal worden, hoe moet dat dan? Zal het dan later gebeuren? Niet nu, maar wanneer wel? Zijn er misschien ook dan tekenen die aan de vestiging van dat rijk, de komst van Christus in heerlijkheid, voorafgaan? Wel, die zijn er. Als de Heer Jezus die vragen hoort, dan gaat hij zijn discipelen ook daarin onderwijs geven. En dan noemt hij enkele tekenen die aan zijn komst en de vestiging van zijn koninkrijk voorafgaan. Hij noemt er enkele, hij wijst er zijn discipelen op en via zijn discipelen vanavond ook ons, ook u en ook jou. Enkele tekenen en de Heer Jezus zegt, heb er oog voor. Let erop. Ga er niet aan voorbij. Sla er acht op. Tekenen die mijn naderende komst markeren. En dan, als ik gekomen zal zijn, dan gaat het gebeuren. Dan zal ik mijn rijk in volle glorie oprichten. Nu nog niet, mannen. Straks. Straks. Welke tekenen geeft de Heere Jezus? Wel, het eerste is dit. Verleidende geesten. Je vindt dat in vers 5 en ook vers 4. De Heer Jezus zegt, velen zullen onder mijn naam komen en zeggen, ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden. En vandaar dat de Heer Jezus waarschuwt in vers 4, zie daarom toe dat niemand u verleide. Hij herhaalt dat in vers 11. Vele valse profeten zullen opstaan en zij zullen er velen verleiden. De Heer Jezus bedoelt daarmee te zeggen, velen zullen in de loop van de eeuwen na mijn komst zich opwerpen als Messias, als verlosser. En zij zullen een leer leren die ingaat tegen de leer van het woord en tegen mijn leer. Zij zullen niet leren waarom het gaat in het leven van elk mens. Zij zullen niet de vraag stellen waarom het in ons aller leven scharniert, namelijk, hoe vind ik een genade God? Mijn ziel, doorzie je lot, hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Zij zullen niet de vraag stellen, hoe zal ik worden verlost van het kwaad in mij? Maar zij zullen vooral zich richten op de vraag, hoe word ik verlost van het kwaad buiten mij? En als ze die vraag al stellen, hoe zal ik straks rechtvaardig verschijnen voor God? Valse leraars zullen de mensen terugwerpen op zichzelf. Zij zullen leren dat mensen daar ook zelf, hoe gering ook, maar toch een bijdrage aan moeten leveren. Let erop, zegt Christus. Ook Anno Domini 2017. Let erop hoe velen worden verleid. Is dat ook niet wat wij om ons heen zien? Velen vandaag de dag. Dat kan je aangrijpen toch. Velen vandaag de dag worden verleid. Er zijn vele valse theologen, filosofen, gelovig, niet gelovig, agnost, atheïst. Maar hoe ook, hun mantra komt in feite op dit neer. Doe het goede en je krijgt het goede. Dat is de filosofie ook vandaag in onze samenleving. Je bent wat je doet. Doe het goede en je bent goed. Als je het goede niet doet, ja, dan ben je ook niet goed. Wie het goede doet, zal het goede krijgen. Ten diepste is dat de leer van atheïsten, agnosten, wie ook. Welke religie ook. Doe het goede en je zult het goede ontvangen. En dat is wat lijnrecht ingaat tegen de schriften. Want die leren juist het tegenovergestelde. Om het goede te ontvangen. Vergeving van zonde. Eeuwig leven. En de liefde van God. De heilige God die met de minste zonde niet overweg kan. Daar komt niets van u en van mij bij. Het is uit genade alleen. Door het geloof alleen. In Christus Jezus alleen. Wat worden er velen verleid, buiten de kerk en ook in de kerk. En als je het ziet en het dringt tot je door, dan zou je toch zeggen, het lijkt wel alsof Christus de wereld aan zichzelf heeft overgegeven. Vind je dat niet? Daar lijkt het op. Alsof de Heere de mensheid heeft overgegeven aan zichzelf. Aan de vorst van de duisternis. Aan de vader van de leugen. Alsof de Heer Jezus is weggegaan. alsof die nooit meer terugkomt. En een ieder doet wat goed is in zijn eigen oog. Maar de Heer Jezus zegt, zijn discipelen en vanavond ook u. Hij zegt, het is niet waar hoor. Integendeel. Als je nou ziet dat vele duizenden, miljoenen worden verleid door valse profeten. Als je eronder lijdt, als het je raakt, zoveel verblindt. Houd dan vast aan mijn woord en geloof wat ik heb gezegd. Dat al deze dingen moeten gebeuren voordat ik terugkom. Het is een teken van de waarheid van mijn belofte dat ik zeker terug zal keren naar deze aarde. Ik verlaat deze aarde, maar niet voor altijd. Er komt een dag, dan kom ik terug. Ik kom terug. Al lijkt alles je toe te roepen, hij komt niet meer. Ik kom, is wat de Heer Jezus zegt. Het tweede teken. Grote rampspoed, ellende. Je leest het in vers 6 en 7. Heer Jezus zegt, en gij zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Het ene volk zal tegen het andere opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen zijn hongersnoden, pestilentiën, ernstige ziekten, aardbevingen in verschillende plaatsen. Christus zegt, je zult in de tijd tussen mijn hemelvaart en de wederkomst op de wolken van de hemel veel rampspoed zien. Bittere ellende. Hij zegt tegen zijn discipelen, mannen, dat is ook wat jullie zelf gaan ervaren. En dat is ook wat is gebeurd. Denk aan de Joodse opstand, 70 na Christus. De Romeinen hebben de Joodse opstand die toen plaatsvond met harde hand neergeslagen. Zij hebben in Jeruzalem een bloedbad aangericht. En heel de stad verbrand en ook de tempel verwoest en in puin gelegd. Een vreselijke gebeurtenis die de Heer Jezus hier in dit gedeelte ook voorzegt. En nadien, wat hebben er op deze wereld niet vele oorlogen en conflicten gewoed tot op de dag van vandaag toe. Denk ook in het bijzonder aan de vorige eeuw met zijn twee wereldoorlogen. Johan Huizinga is een beroemd historicus, noemde de 20e eeuw de bitterste eeuw van alle eeuwen. 170 miljoen mensen zijn in die eeuw om het leven gebracht in naam van een overheid. En heerst er ook vandaag, deze wereld, niet een grote ellende. Wat een lijden. Honger, ziekte, de meest vreselijke ziekte gaan rond. Kost het leven aan vele duizenden elke dag. Weet je hoeveel mensen er elke dag sterven? Als gevolg van geweld, honger, ziekte, water te veel, water te kort. Weet je hoeveel? Vandaag 160.000. Elke seconde 2 mensen. Wereldwijd. Elke 2 seconden. Terwijl wij hier zitten, gaat de dood rond. O, wat een macht heeft de dood. Wat veroorzaakt hij vele, vele tranen. Onder ouderen, jongeren, ook kinderen. Het lijden is onzegbaar groot in deze wereld. En Christus zegt, als je dat nu ziet en als je dat op je laat inwerken, is het niet alsof ik weg ben. en deze wereld aan zichzelf heeft overgegeven. Dat kun je toch al eens indenken, of niet? Heb je dat nooit? Dat je door de straten loopt en dat als je het nieuws op je laat inwerken, of hoe ook, dat je denkt, Heere, waar bent u? U bent er toch wel? U regeert deze wereld toch wel? En komt u nog terug, Heere Jezus? Er is zoveel nood. De wereld is een tranendal. En de Heer Jezus zegt, als je dat alles ziet gebeuren, wanhoop niet. Ik kom. Het is een teken van de waarheid van mijn woord, van mijn belofte, dat ik zeker zal terugkeren. Al roept alles je toe dat het niet zal gebeuren. Hou je vast bij mijn woord. Ik kom. Ik kom om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. O, als je alle leed ziet in je eigen persoonlijke leven misschien ook wel. Dat je de pijn ervaart. Om welke reden ook, er kunnen zoveel redenen zijn. Dat het leven zwaar is. Dat je gebukt gaat onder moeite en verdriet. Hoor het woord van de Heer Jezus, hij zegt ik kom. Laat het in je hart het verlangen opwekken. Ja, kom Heer Jezus, kom haastig. Wilt u een einde maken aan de golven van ellende die door de wereld heen spoelen? Derde teken, grote verdrukking. Vers 9 en 10, als dan, zegt de Heer Jezus, zullen zij u overleveren in verdrukking en ze zullen u doden, gij zult gehaat worden van alle volken en dat om mijns naams wil en er zullen velen zich aan u ergeren en u overleveren en u haten. Dat is ook een teken, velen zullen je vervolgen. En dat is ook wat de discipelen zelf aan de lijve hebben ondervonden. Ik denk aan Jacobus, de broer van de Heer Jezus, in Jeruzalem gestenigd. Petrus, in Rome, ondersteboven gekruisigd. De haat tegen het kind, tegen Jezus, in die mannen, is wat ze hebben ondervonden. Maar zien wij niet dat de Heere, dat vele kinderen van God vanwege de naam van de Heere verdrukking en vervolging ervaren? De eeuwen door. Ik las een tijdje geleden over het concilie van Nicea in het jaar 325. En daar hebben de grote theologen, de leiders van de kerkelijke christelijke gemeente uit het gebied rondom de Middellandse Zee, die kwamen bijeen. Keizer Constantijn die gaf daar toestemming voor. Hij zei, mannen, vergaderen jullie over de drie-eenheid van God? Hoe is dat? En daar kwamen ze, aangereisd. De oudste van de gemeente, de ouderlingen. De een de ogen uitgestoken. De ander de handen afgekapt. Een derde met de brandwonden op zijn lichaam. Alle kwamen uit de grote verdrukking. Door de Romeinse keizers destijds op gang gebracht. Zij hadden geleden aan de vervolging. En nu hadden zij vrijheid en mochten zij samenkomen om te vergaderen rondom het woord. Martelaren. Geleden om de naam van de Heer Jezus. Hetzelfde gebeurde in de tijd van de Reformatie. Ook toen hebben velen hun leven gegeven voor de naam van de Heer Jezus. Toen, ook vandaag. Ik denk aan wat gebeurt in landen als Noord-Korea, Iran, Turkmenistan. Vele opgesloten. Vele gemarteld. Verdrukking. En het is denkbaar, dat is denk ik wat we in de schriften zien, dat kort voor de komst van de Heer Jezus de schaal en de intensiteit van de verdrukking groter zal worden dan ooit tevoren. En dat Gods kinderen overal geen plek uitgezonderd te kampen krijgen met tegenstand en haat en vijandschap. Dus waar Christus op lijkt te doelen als hij zegt in vers 22, om der uitverkorene wil zullen die dagen van benauwdheid worden verkort. Nu we zien het. En lijkt het niet opnieuw alsof Christus zijn gemeente overgeeft? Is dat niet wat de omstandigheden lijken te zeggen? Zoveel in lijden. Maar de Heer Jezus zegt, het tegendeel is waar. Geloof het, ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Ik ben in aantocht, vertrouw erop. Verdrukking gaat vooraf aan mijn wederkomst. Bewaar daarom mijn woord, zegt Christus in Openbaring 3, vers 10. Want dan zal ik ook u bewaren in de uren der verzoeking die over de gehele wereld zal komen. Het vierde teken. Christus wijst erop in vers 12. Omdat de ongerechtigheid zal worden vermenigvuldigd, zal de liefde van velen verkouden. De ongerechtigheid. Letterlijk staat er anomia. Anomia. A tegen nomia, dat komt van wet. Tegen de wet. De mensen zullen tegen de goede en de heilige geboden van God zijn. De mensen zullen de wet verachten. Opzij schuiven. De wet en daarmee het gebod om elkaar en de Heere in de eerste plaats, boven alles, lief te hebben. En daarom zal de liefde onderling verkouden. Die zal er bijna niet meer zijn. Het vierde teken, het wijst ons op de schrikbarende wetteloosheid die om zich heen grijpt. Egoïsme, zelfzucht, het is wat de mensen zal drijven. En dat is ook waar de apostel Paulus op wijst in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. De dag van Christus, zegt hij, komt niet, tenzij dat eerste afval gekomen zij. En dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt, voordat ik kom, zal eerst heel helder worden wie de mens nu echt is. Wat erin zit, zal er ook echt uitkomen. Nou, dat is niet best. Wat zit er al niet in het hart van de mens? Het wordt, dat schrijft Paulus ook in de brief van de Thessalonicenzen, weerhouden. Weerhouden. Maar, zegt hij, de weerhouder zal worden weggenomen. De weerhouder, dat ziet op de Heilige Geest. De Heilige Geest en het Woord. En Paulus zegt, die zullen worden weggenomen. De Heilige Geest en het Woord zullen wijken uit deze wereld. En dan gaat het gebeuren. Dan gaan de sluizen van ongerechtigheid open. Van haat en bitterheid en vijandschap en al die dingen. De zonde zal uitgutsen door de dorpen en door de steden als modderstromen. Is dat niet wat wij zien ook in Europa in het bijzonder? Wij leven in een tijd die wel wordt genoemd een tijd waarin sprake is van een omwerping aller wetten. Een omkering van alle waarden. Een morele revolutie. Wat goed is, is kwaad en wat kwaad is, is goed. Paulus schrijft dat ook in zijn brief aan Timotheus, 2 Timotheus 3. In het laatste van de dagen zullen zware tijden ontstaan en dan somt hij een reeks van zonden op. Hij zegt, de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede. Is dat niet wat je om je heen ziet gebeuren? Als je op je kinderen ziet, kun je soms wel eens bang worden, toch? Dat je denkt, o Heere, in welke tijd leven wij? Maar wat gaan onze kinderen nogal niet meemaken? Als de zoon van de mens, de mens echt openbaar wordt wie die nu is, als God alle weerhoudende genade gaat intrekken. Ja man, dan ben je leven niet meer zeker. Moord, doodslag, overspel, verkrachting, al die dingen. Die gaan dan plaatsvinden. Dan gaat het alleen nog maar om het ik. Egoïsme. Maar de Heer Jezus zegt, als je al deze dingen ziet gebeuren, weet, ik kom. Dit moet gebeuren. Voordat ik terugkom. Maar zie het. Hou vast aan mijn woord. Ik kom. En het zal niet lang meer duren. Of ik keer terug naar deze aarde. Tekenen die voorafgaan aan de wederkomst van de Heer Jezus. Je sluit er toch niet je ogen voor. Je gaat er toch niet aan voorbij. Je leidt toch niet je leven in ditjes en datjes. Ja, het is waar, we leven in verschrikkelijke tijden. En dat je vervolgens je weer helemaal laat inpakken door de zorgvuldigheden van het leven, door de begeerlijkheden van het vlees, door de verleidingen van de rijkdom. Ja, het is echt bar deze tijd, ja. Zonder dat het echt je hart raakt. En we gaan weer verder. Nee, zegt de Heer Jezus, zie het. Zie het. En weet, al deze dingen moeten geschieden. Voordat ik terugkeer, tekenen. Je zou kunnen zeggen, het zijn negatieve tekenen. Lijkt alsof Christus de wereld heeft verlaten voor altijd. Het is niet zo. Het geloof zegt nee. Het geloof klemt vast aan het woord. Hij heeft het beloofd. En wat hij beloofd heeft, dat zal hij doen. Hij zal terugkeren. Negatieve tekenen. Maar nu geeft de Heer Jezus ook een positief teken. Zo zou je het kunnen noemen. Een positief teken. Een teken dat er heel helder op wijst. Dat hij wel degelijk deze wereld regeert. En dat hij wel degelijk doorgaat met zijn werk. En ook dat hij zeker zal terugkeren. En dat is het teken waarop we in het bijzonder ook moeten letten met elkaar. Waarop we elkaar ook mogen wijzen. Dat is het teken dat ons te midden van alle verwarring, van al wat ons zorgen baart, van al wat ons soms misschien wel terneergeslagen maakt, het teken dat hoop biedt. Hoop. En dat is het teken van de verspreiding van het evangelie. En dat laat zien dat ondanks al wat gebeurt, er slechts één is die koning is. Jezus Christus. Hij regeert. Want, zegt de Heer Jezus, het evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld worden gepredikt. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Als het evangelie overal is gebracht, dan is het einde. Het einde van deze bedeling. En dat einde is tegelijk ook het begin. Het begin van het messiaanse heilrijke tijdperk. Waarin Christus in luister zal regeren. En dat moment kan niet meer lang duren. Want het evangelie is al bijna overal verspreid. De blijde boodschap van het koninkrijk van God is de wereld ingegaan. Als een getuigenis dat zeker is. Als een betrouwbaar woord dat alle aanneming waard is. Dat begon in Jeruzalem. Op de dag van de uitstorting van de Heilige Geest. En vanaf die dag is het in steeds bredere kringen verspreid. Eerst in Judea. Toen naar Samaria, Galilea. En toen in de regio's daaromheen. En al verder en verder in Azië. Tot in Europa toe. En in de afgelopen 20 eeuwen zijn bijna alle volkeren bereikt. Tot in de verste uithoeken toe. Tot in de meest ondoordringbare oerwouden. Ik vind dat altijd zo treffend, hè? Dat vandaag de dag het evangelie wordt verspreid op de poolvlakte. En daar is het min 40. Daar leven de mensen in dierenvellen. Zo koud is het. Maar daar wordt het evangelie ook gebracht. En het doet kracht in de harten van vele zondaren. Mensen die daar in dronkenschap leefden. Die worden overtuigd van hun zonde en de schuld die ze gemaakt hebben tegenover de Heer. Die worden doordrongen van het gevaar waarin ze leven. Maar zij mogen ook horen dat nou de Zoon van God zelf in deze wereld gekomen is. Horen van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En ze komen tot geloof. Dat is wat de Heilige Geest doet. En dat gebeurt daar waar het min 40 is, maar ook daar waar het plus 40 is. In de binnenlanden van Irian-Jaya, daar komen de Papua's onder het geluid van het, onder de verkondiging van het evangelie. Het wordt hen gebracht, ze worden overtuigd van wie zij zijn voor de Heer in zijn oog. En ze zien het, oh, hoe moet het met mij? Ik heb afgoden gediend tot en met, maar daarmee kan ik niet verschijnen voor de Heer. Maar dan mogen ze ook horen van het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. En ook daar waar het snikheet is op deze wereld, komen velen tot geloof. Evangelie gaat de wereld rond en dat laat God zelf verkondigen. En het doet kracht overal waar het woord komt, het gaat door. En het heeft in de loop der eeuwen ook Urk bereikt. Vind niet een wonder? Ben je daar was klein onder geworden? Dat God nou niet heeft gezegd. Heel Nederland, ja. En ga Urk maar voorbij. Zou terecht zijn. Maar dat God dat nou niet doet. Nee, zegt God. Ook Urk. Zeker ook Urk. Ook in 2017. Ook Urk moet horen van de blijde boodschap. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om verloren zondaren. Door en door. Zondig. Dat Christus Jezus voor hen gekomen is. Dat is een wonder. Hè? Heeft je dat nooit verwonderd? Heere, wat bent u toch goed. Dat u Urk niet voorbij bent gegaan. Maar dat u ook Urk op het oog heeft. Wat een genade, nietwaar. Het evangelie wordt verkondigd. En dat zegt nu. God zoekt mensen. Geen vrienden. Die zijn er niet. Vijanden. Geen mensen die hem zoeken. Mensen die van hem weglopen. Wat? Die met hem gebroken hebben. Die het ergst hebben gedaan wat ze ooit kunnen doen. Zichzelf afsnijden van de bron van alle leven. En van alle geluk. En God daarmee op het hart hebben getrapt. En nou komt God naar deze wereld. Hij blijft God en hij wordt mens. En dat om nou die vuile zonde op zich te nemen. En zelf de toorn voor te dragen aan het kruishout van Golgotha. Dat evangelie gaat de wereld in. Dat evangelie mag u ook horen. Ook u wordt het verkondigd. U, maar velen op deze wereld. U weet, deze aarde telt zo'n 7 miljard inwoners. Dat zijn er onnoemelijk veel. En zij spreken met elkaar zo'n 5000 talen. En dat zijn er ook heel veel. Ik bedoel, als je een goed brein hebt, dan kun je ongeveer 10 talen spreken, denk ik. 5000. De Heere God kent ze alle. Hij weet precies wat ieder mens bedoelt. In al die verschillende talen. Maar op dit moment is de Bijbel of gedeelte van de Bijbel vertaald in zo'n 3300 talen. En dat betekent dat er nog zo'n 1600 talen over zijn. En grote vertaalorganisaties die hebben zich nu als doel gesteld om voor al die talen een vertaalproject op gang te brengen. Weet je binnen welke termijn? Binnen 10 jaar. Wycliffe Bijbelorganisatie heeft het doel om in 2025 een begin te hebben gemaakt met de vertaling van het woord van de Heere in elke taal. Als dat wordt gerealiseerd, dan kunnen alle volken in hun eigen taal de grote daden van God verkondigd horen. Is dat niet bijzonder? Maar dat betekent ook dat de toekomst van de Heer Jezus Christus nabij is. Dat kan niet lang meer duren. Ik denk dat duurt geen vele decennia meer. De rechter staat voor de deur. Jonge vrienden, misschien maken jullie het wel mee. Het is dichtbij. Hou je er rekening mee. De dag is echt aanstaande. En dan, is wat de Heer Jezus zegt, dan zal het einde zijn. Dan, als het evangelie alle volken heeft bereikt. Het is bijna zover. Werkelijk. De meeste volken hebben een Bijbel in hun eigen taal. En nog even, alle, in de gehele wereld, alle volken. Ik wil dit graag verbinden met twee totdats. Twee totdats. Het eerste totdat vind je in Lucas 21 vers 24 en het tweede in Romeinen 11 vers 25. De Statenvertalers verbinden deze twee teksten ook aan elkaar. Eerst het eerste. De Heer Jezus heeft gezegd dat van Jeruzalem, dat Jeruzalem tegen de vlakte zal gaan. De tempel in puin. Alles. En dat is ook wat wij vinden in Lucas 21. Maar, dan schrijft Lucas er iets bij wat de Heer Jezus zegt, wat we in Matthäus niet vinden. Wat zegt de Heer Jezus? Wel, hij zegt, Jeruzalem zal van de heidenen worden vertreden, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. He, dus de heidenen die zullen Jeruzalem gaan vertreden. Nou, dat is wat ze hebben gedaan. Ze hebben Jeruzalem verwoest in het jaar 70. Vanaf dat ogenblik hebben ze over Jeruzalem heen gelopen. Vertrapt. Er mocht geen Jood meer in. Eeuwenlang. Verboden gebied. Maar, zegt de Heer Jezus, die vertreding zal ten einde komen. Dat zal niet altijd duren. Er is een totdat. Dan zullen de heidenen het niet meer vertreden, maar dan mogen de Joden er weer wel in wonen. In Jeruzalem en in het land dat de Heere Abraham, Isaac en Jacob heeft gezworen. Wanneer? Totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Dat wil zeggen, de tijden die God heeft voorbestemd om de heidenen het evangelie te laten verkondigen, als die tijden vervuld zijn, zal Jeruzalem niet meer worden vertreden. Nu zien wij niet dat de tijden der heidenen, dat zij mogen horen van het evangelie, bijna vervuld zijn. Nu wij zien dat bijna alle talen een eigen Bijbel of een gedeelte ervan mogen hebben. Dat is het eerste totdat. Het tweede, dat hangt er nou mee samen, Romeinen 11. Paulus schrijft in Romeinen 11 over de toekomst van het Joodse volk. Hij schrijft dat de Joden Christus hebben verworpen, dat zij verhard zijn, in ongeloof leven. Maar, zegt hij dan in vers 25, de verharding is voor een deel over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Dan zal de verharding van de Joden worden weggenomen. De verharding is voor een deel over Israël. Dat wil ook zeggen, voor een deel van de tijd, niet altijd zal die verharding er zijn. Niet eeuwig. Er is een limiet, een tijdslimiet. Er komt een tijd, dan zullen de Joden de Heer Jezus niet meer verwerpen, maar aannemen. In grote getalen, zeggen de kanttekenaren van de Statenvertaling. Met grote menigte zullen zij de Heer Jezus als hun zaligmaker erkennen. Wat een dag zal dat zijn. En wanneer zal dat zijn? Wel, zegt Paulus, die verharding die duurt totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Dat wil zeggen, totdat uit alle heidenvolkeren mensen tot geloof in de Heer Jezus Christus zijn gebracht. Totdat een volheid, een veelkleurige menigte uit de heidenen, Chinezen, Indianen, Papua's, door de Heilige Geest, door het evangelie, tot geloof in Christus zijn gebracht. Totdat het sleepnet van het evangelie zondaren uit heel de volkerenzee heeft gevangen en allerlei soorten van vis voor de Heer Jezus zijn ingezameld. Dan zal de verharding van het Joodse volk worden weggenomen. En dan zullen vele Joden tot geloof en bekering komen. Nou kan die dag ver weg zijn. Ziet het er niet naar uit dat de tijden der heidenen binnen afzienbare tijd vervuld zijn? Zijn er al niet vele soorten van mensen uit de volheid der heidenen de afgelopen eeuwen ingegaan? Is wat wij met eigen ogen kunnen zien. En wat wij ook zien, is dat voor het eerst in onze jaartelling, voor het eerst in de afgelopen 2000 jaar, Joodse volk terug is in Israël en Jeruzalem mag bewonen. God is aan het werk. De komst van de Heer Jezus genaakt. Dan, zegt hij, zal het einde zijn als alle volkeren hebben gehoord van het evangelie. Het einde. Dat wil zeggen het begin. Begin. Van de tijd, van de eeuw, waarin de Heer Jezus zijn koninkrijk op aarde in luister zal oprichten. Waarover de profeten van het Oude Testament zo heerlijk hebben geprofeteerd. Ik denk aan wat Jesaja schrijft in hoofdstuk 11. De koe en de berin zullen te samen weiden. Haar jongen zullen te samen neerliggen. En de leeuw zal stro eten zoals de os. Een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van een basilisk. En men zal nergens leed doen op de berg des Heren. En de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Die tijd. De tijd waarin de Joden de Heer Jezus erkennen als hun zaligmaker. En de wereld vol zal zijn van de kennis van die ene naam. De naam Jezus, die tijd is nabij. En is het niet een tijd om naar te verlangen? Maar zeker, het zal door vele verdrukkingen heen gaan. Vervolging, haat, ellende, benauwde tijd. En toch, is het niet een tijd om naar uit te zien? Het is wat onze vaders hebben gedaan. Ik denk aan Samuel Rutherford. Ik denk aan Theodorus van der Groen. Ik denk aan Wilhelmus Abrakel. Die mannen hebben ernaar verlangd. Verlangd naar de dag waarop Christus terugkomt. Zich verenigt met het Joodse volk. Matthew Henry die schrijft, de man van de Bijbelvertaling. Ik zag dat er een nieuwe uitgave van zijn werk komt. Matthew Henry die schrijft ergens. Ik zou er mijn gang naar de hemel wel voor willen uitstellen. Om die dag zelf mee te maken. Dat Christus en het Joodse volk zich met elkaar verenigen zoals Jozef zich verenigde met zijn broeders. Zie je uit naar Christus' komst. Of liever toch niet? Pas pak ik met mijn catechisant over Wycliffe 2025. En toen zei een jongere heel eerlijk, en ik kan het helemaal begrijpen. Ze zei: dominee, als u dat nou zo noemt, ik vind het eigenlijk best wel eng. Ja. Hè? Ja, dat snap ik. Het zal ook zo'n dag van verschrikking zijn. Als Christus in heerlijkheid terugkomt met legers van engelen. O, wie hem dan niet kent, die zal uitroepen: bergen valt op ons. Heuvels bedek ons. En daarom, voordat we nu gaan eindigen. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe laat het is. Maar het is toch een vraag die ik graag wil stellen. Ik weet wel, het is een lezing, maar dat is toch goed, denk ik, hè, om elkaar ook die vraag te stellen. Ben je nou bereid? Ken je de Heer Jezus? Ook u is het evangelie al vele malen verkondigd. Heb het je hart ingenomen? Heeft de Heer Jezus zich aan je bekendgemaakt? Heb je de stem van Hem, die de schoonste is van alle mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort, heb je die stem gehoord? Is Hij je door het evangelie in je hart geopenbaard, bekendgemaakt? Het is nodig. Echt, zonder de Heer Jezus kun je niet leven. Zonder de Heer Jezus ben je in groot gevaar. En dat vanwege de vele zonden in je leven, in je doen en laten, maar ook vooral ook in je hart. En het is vanwege die zonden dat wij God hebben vertoornd. En wie kent de sterkte van Gods toorn? God bewoont een ontoegankelijk licht. Als wij maar één ogenblik in dat licht zouden staan. Ja, dat kan niet. Dan zegt God onmiddellijk: ga weg van mij. Weg. Weg. Vanwege je vele zonden. We zitten er allemaal, zoals we van huis uit geboren zijn, helemaal onder. Van top tot teen. Ga je lichaam maar na. Met welk lichaamsdeel heb je niet gezondigd? Welk? En het is daarom dat ook wij moeten sterven en daarna het oordeel. Zie het. Erken het. En dan komt de Heer met het evangelie. Tot zulke mensen, met het evangelie. Mensen aan wie geen goed is, krijgen de boodschap van het evangelie te horen. En wat is het evangelie? Dat je iets moet doen? Dat is de boodschap van de wet. De wet zegt: doe het goede. Maar het evangelie dat zegt niet: doe iets. Maar het evangelie laat je verkondigen: alles is volbracht. Het is gedaan. Namelijk door de Heer Jezus Christus. Het evangelie verkondigt je Jezus Christus en zijn werk. Hij is in de wereld gekomen om ons leven overnieuw te leven. Het leven van zondaren helemaal volmaakt. En ook om de toorn van God over de zonde weg te dragen. Zie hem aan het kruis van Golgotha. En nou verkondigt het evangelie deze Heer Jezus Christus aan zondaren zonder onderscheid. Aan hen die hun zonde voelen, ook aan hen die hun zonde niet voelen. Aan hen die over hun zonde berouw hebben, ook aan hen die over hun zonde geen berouw hebben. Zonder onderscheid worden alle hoorders deze Heer Jezus Christus verkondigd. Dat wil zeggen aangereikt, aangeboden in de armen neergelegd. Christus komt vanavond ook in de gedaante van zijn woord en hij nodigt zondaren om tot hem de toevlucht te nemen. O, bedenk het. Het zijn niet je zonden die in de weg staan. Is maar één reden waarom zondaren uit handen van deze liefderijke zaligmaker blijven. Dat is niet wat zondig is in een leven, maar dat is vermeende vroomheid. Je bent er niet te slecht voor. Je kunt wel te goed zijn. Dat je meer wil zijn dan een zondaar. Dat je verlangt naar iets goeds. Gebed, berouw, zucht, geloof. Maar erken vanavond, laten wij dat doen. Dat wij in onszelf niets hebben. Het is met ons niks. En het wordt met ons ook niks. Maar zulke mensen heeft Christus nu juist op het oog. Voor zulke mensen wil de Heer Jezus Christus nu alles zijn. En daarom ontvang vanavond deze Heer Jezus Christus. Strek je armen naar hem uit. Hij wordt u om niet in het evangelie aangeboden. Met de oproep van Gods wegen erbij. Kus de zoon. Ja, dominee, met deze lippen. U weet niet wat er allemaal wel niet over deze lippen is uitgekomen. Wat mijn hart heeft uitgekraamd. Maar daarom juist. Daarom juist. Hij is gekomen niet voor uw goede dingen. Die heeft u niet. Hij is gekomen voor al je zonden. En hij zegt, man, mag ik ze hebben? Is wat? Mag ik ze? Je zonden. Kom. Kom ermee, wie is slecht? Hij keren zich herwaarts tot mij. Zie hier ben ik, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Christus zoekt hen die niets hebben. O, roep het uit, ik geloof, Heer Jezus. Kom mijn ongelovigheid te hulp. En alle die tot hem komen. Die, dat zegt de Heidelberger Catechismus, zondag 31. Die moeten worden verkondigd dat hun zonden vergeven zijn. Dat alles weg is, ook al voel je het niet. God laat het je daarom juist verkondigen. Al ervaar je het tegenovergestelde. God zegt het. Hij heeft ze weggenomen. Wie van de Heer Jezus Christus is, is in mijn ogen een nieuw schepsel. Alles is volbracht. Hoeft niets bij. Niets. Niets. Ook geen brandend hart van verlangen naar de terugkomst van de Heer Jezus. Als dat je vanavond heeft aangeklaagd. Dat je zegt van, o Heer Jezus, wat heb ik toch een lauw hart. Wat ga ik toch op in de dingen van de tijd. Wat ben ik toch met van alles en nog wat druk. O, wat klaagt het me aan vanavond. Wel, de Heer Jezus laat je verkondigen. U hebt geen brandend hart. Maar ik wel. Ik verlang ernaar om terug te keren naar deze wereld. En je wordt niet zalig door een brandend hart, maar door het geloof alleen. Door neer te knielen aan de voeten van deze Heer Jezus Christus. Wel, buig je hart voor hem neer en je hebt vrede met God. Ach, ik weet zeker, als je hem zo ziet, schoonste van alle mensenkinderen, dat er in je hart toch een verlangen komt. Ach, Heer Jezus, wanneer komt de dag dat u terugkeert? Als ik zie op al wat gaat gebeuren, dan word ik wel huiverig, Heer Jezus. Maar toch, u hebt gezegd, vrees niet. Ik ben met u, alle dagen, ook op die dag, als ik zal terugkeren, Heer Jezus. Wanneer komt u? Is dat niet het verlangen in je hart? Wel, hij belooft het. Ik kom. Zie, ik kom haastig. Roep het uit. Kom, Heer Jezus. Ja, kom. Want dan, op die dag, zal hij ontvangen wat hij zo eeuwig waard is. Alle lof, alle aanbidding, alle glorie. Amen. Laten wij zingen met elkaar uit Psalm 98 en daarvan het vierde vers. 98 vers 4. Eindigen nu met dankgebed. Heere Jezus, u komt terug. U heeft het beloofd. En het kan niet lang meer duren. Al weten wij de tijden niet. Wij mogen wel letten op de tekenen. Maar we mogen niet rekenen. Maar we mogen wel leven bij de belofte die u doet. Ik kom haastig. Heere, we belijden ook vanavond met elkaar. O, wat zijn we ook lauw. Als het gaat om die glorierijke dag waarop u het koninkrijk definitief zal vestigen. In glorie, in luister, in heerlijkheid. Het is uw dag waarop u recht zal doen en de vijanden aan uw voeten zult leggen. Dan gaan we er vaak aan voorbij. Dank daarom dat u er ons vanavond ook op wijst. Let op de tekenen, in het bijzonder ook dat ene. Dat alle volken het evangelie zullen horen. En dan, en u heeft het gezegd met een jubel in het hart. Dan zal het einde zijn, het begin van mijn tijd. O Heer Jezus, u regeert nu ook. Dat geloven we. Nu regeert u vanaf het hout, vanaf het kruis, alsof u niet regeert. Alles lijkt te zeggen dat er maar één is die de touwtjes in handen heeft, de vorst der duisternis, de Satan. Maar het is niet waar, Heere. Wij weten vanuit uw woord, de schriften zeggen het ons, uzelf, dat u als koning zit aan de rechterhand van uw vader. En de dag komt, o, we bidden van u, verwakker in ons hart het uitzien, het verlangen ernaar, zodat we het ook mogen zeggen. Met de belijdenis van de kerk, we verwachten die dag met een groot verlangen. Zegen ons alle in ons persoonlijk leven. U weet hoe het met ons is. Heere, ontfermt u zich over een ieder van ons. We zien het lijden in de wereld om ons heen, maar het kan ook in ons eigen leven zijn. Denk aan ons in genade. Laat ons delen in het heil. Heere, we bidden u ook voor de verkondiging van het evangelie, ook hier op Urk. Denk aan de mannen broeders die u daartoe hebt geroepen. Zegen hen. Zegen de gemeente die hier zijn. Heren, we bidden ook voor andere delen van ons land. We bidden voor Europa. De verspreiding van het evangelie wereldwijd mogen we ook in het bijzonder het vertaalwerk aan u opdragen. Wilt u ook jonge mensen uitstoten in uw koninkrijk? Verlangen geven om er ook werkzaam voor te mogen zijn. Heren, we bidden, overal waar leed is op deze wereld, ontfermt u zich. Denk ook aan Israël. U heeft het beloofd. Ik zal ze uit alle delen van de aarde verzamelen, zoals een herder de kudde. En ik zal mij over haar ontfermen. Heren, we bidden zo. Denk aan ons en dank voor deze bijeenkomst. Verzoen al wat zondig is. Zegen uw woord. Leid ons veilig naar huis. En omring ons met uw nabijheid. En dat vragen wij van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten wij tot slot zingen uit Psalm 68 en daarvan vers 5 en 14. Laten wij dit samen zijn afsluiten met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.